Hoi, ik heb de podcast Interviews uit de jaren 80 een tijdje laten liggen, maar de serie was nog niet helemaal klaar. Er zijn nog enkele gesprekken die ik graag wil laten horen. Mijn naam is Bob van der Hauven. Ik werkte in de jaren 80 als voorlezer en redacteur bij de Nederlandse Blindenbibliotheek in Den Haag. Daar stelde ik een van de gesproken tijdschriften samen en vaak nam ik daarvoor een interview op. Jan ten Hope werd in 1989 landelijk bekend na het winnen van het NCRV-programma Showmasters. Dat werd toen gepresenteerd door Sandra Remer. Jan viel op door zijn authenticiteit. In niets leek hij op wat de tv-kijker in die tijd gewend was op het gebied van tv-presentatie. Al jaren eerder was Jan begonnen met het schrijven en zingen van liedjes. Dat bleef belangrijk voor hem, ook na het winnen van Showmasters. En hij heeft er ook nog best succes mee gehad. Daarnaast had Jan, die meerdere studies voltooide, de ambitie om te gaan werken als kinderpsycholoog. Jan ten Hope kwam in de zomer van 1989 bij me langs om te vertellen over zijn ervaringen en plannen.
Je wordt onbevreesd geboren en dan langzaam bang gemaakt. Dat je ergens bij moet horen, anders word je afgekraakt. Dus wil je op die ander lijken, die ander die de wereld kent. Maar jij durft nauwelijks te kijken naar wie je zelf eigenlijk bent. Je bent wat je eet en je bent wat je drinkt. En je bent wat er in je ogen blinkt. Je bent wat je droomt en je bent wat je draagt. Maar je bent ook waar je altijd over klaagt. Je bent wat je maakt en je bent wat je sloopt. En je bent waar je de benen uit je reet voor loopt. Je bent wat je steelt en je bent wat je schenkt. Maar je bent ook wat je van een ander denkt.
Je bent alles.
Je
bent alles.
Je bent alles. Soms dan ben je goed en soms dan ben je slecht.
Je bent alles.
Je bent alles. Alles wat je weet en wat je liever weer vergeet.
Je bent alles.
Je bent alles. Alles wat je voelt en wat je niet zo goed bedoelt. Je bent wie je kent en je bent wie je groet.
Vandaag ben ik nou eens niet bij iemand thuis te gast, maar is iemand thuis te gast bij mij. Welkom Jan ten Hope.
Ja, welkom. Ik bedoel dat...
Je was zo goed om even langs te komen, omdat je niet zo heel ver van mijn huis vandaan woont. Ik woon in Leidschendam en jij woont al jaren in Leiden, hè?
Ja, maar ik kom vaak in Leidschendam, want mijn moeder woont hier om de hoek.
Ja, precies. Zeg Jan, wat me erg leuk lijkt is om eens een beeld te schetsen van wat er in de afgelopen jaren allemaal met jou gebeurd is. Maar misschien is het nog zinniger om nog verder terug te gaan in de tijd. Want dat er zoveel met jou gebeurd is, dat is allemaal natuurlijk niet zo helemaal vanzelf gegaan. Daar is een hele oorsprong gaat eraan vooraf. Jij bent altijd al iemand geweest die met allerlei verschillende dingen tegelijk bezig was. Hè? Je hebt je altijd al door allerlei muzen laten inspireren, volgens mij. Wat waren daarin de meest opvallende dingen? En dan bedoel ik dus nu, laten we zeggen, toen je een jaar of 15 tot 20 was.
Dus je bedoelt even vlak na de bevrijding eigenlijk. Nee, dat is niet waar. Kijk, bij mij is het zo dat... Ik schrijf dus liedjes, maar ik schrijf ze eigenlijk niet, want ik speel geen enkel muziekinstrument. En dat doet hij namelijk wel, dames en heren. Want ik zit hier in zijn muziekkamer met een prachtige zwartgelakte vleugel. Het merk zal ik even terzijde houden, maar ik speel dus helemaal niets. Ik kan geen noot lezen. Maar van kinds af aan al luisterde ik naar symfonieën en als dan de plaat was afgelopen, kon ik gewoon die symfonie nog eens een keer beluisteren in mijn schedelbasis. Dus de liedjes die komen gewoon binnen en het enige wat ik dan doe is op een bandje inneuren en daarna teksten erbij zoeken. Dat had ik op de HBS al, en zo heette dat nog in onze tijd. HBSB.
In jouw tijd.
HBSB. En jij zat op HBSA vroeger?
In mijn tijd heette dat al HAVO.
Oké. Nou, ja, het is eigenlijk iets wat je niet kiest. Het kiest voor jou alleen maar wanneer je zelf in rust bent. Hè, wanneer je vol zit met plannen en ik wil dit en ik wil dat. Dan komt er eigenlijk bijna niks.
Je moet ontvankelijk zijn.
Ja, nog sterker gezegd, je moet er eigenlijk helemaal niet zijn. Dan komt het. En het toont zich dan in liedjes of in wat je schrijft of in wat je schildert. Of
je moet er helemaal niet zijn, daar bedoel je mee dat je je afzondert van het hectische geweld van deze wereld? Of wat moet ik me daarmee voorstellen?
Nou, van het hectische geweld in je hoofd, in jezelf. He, dus als je een heleboel wilt, als je een heleboel verlangt, dan komt het niet, want er is er geen ruimte voor het. Wat is het dan? Het is een soort, ja, soort creatief gebeuren wat tot je komt. He, dat kan je niet forceren, dat weet jij zelf, jij schrijft ook liedjes. Als je per se een liedje moet maken, dan gaat het bijna niet.
Dat die liedjes in jouw hoofd kwamen, dat was dus al toen je heel jong was. Waren er ook nog andere creatieve uitingen toen? Deed je iets aan schilderen, ik noem maar wat?
Ja, lakens, die spande ik altijd over hele grote vierkante constructies op zolder bij mijn vader en moeder in Damlaan, Leidschendam. En daar zat ik met krijt op de kalk, ja, op te schilderen. En ik schommelde veel. We hadden een schommel. Ik heb tot mijn 28e een schommel in de kamer gehad, waar ik ook woonde. Altijd een schommel.
Raakte je daarvan in trance?
Ja, gewoon het schommelen en dan naar muziek luisteren. Dat is een van de zeven hemelen voor mij. Heerlijk.
Je bent ook iemand die altijd veel met zijn neus in de boeken gezeten heeft. Je hebt gestudeerd. Wat heb je gestudeerd?
Ik had vroeger drie hoofdlijnen, dat waren journalistiek, toneelschool en psychologie. Nou, ik heb ze alle drie gedaan. Ik ben 10 jaar geleden klinisch psycholoog geworden en vorig jaar, september, ben ik met kinderpsychologie begonnen. Zomaar. Uit het blauwe hinein wilde ik dat toch. Het trok me op de een of andere manier. Het kinderleed is mijn leed, zeg ik dan. Ik denk daar moet ik even dat papiertje voor halen. En dan leg ik dat papiertje terzijde en dan ga ik eens kijken wat ik kan doen.
Dat met die kinderziel bezig zijn, dat zien we ook terug in sommige van je liedjes, hè?
Ja, kinderziel. Ik denk dat er alleen maar kinderzielen bestaan, dat er nog geen volwassen ziel bestaat. Of je moet in de orde van grootte spreken van Jezus, Boeddha en dat soort mensen. Maar wij mensen, kinderen, hebben alleen maar een kinderziel. Denk.
Ben je zelf een groot kind?
Ja, dat is het leuk om van jezelf te zeggen. Maar ik weet in ieder geval dat ik niet probeer om krampachtig een volwassene te zijn.
Maar gezien wat er de laatste tijd allemaal met jou gebeurd is, zul je dat wel een beetje moeten, denk ik, hè? Laten we even teruggaan naar het punt waar.
Ja. Het enige wat je moet is de trein halen. Verder niks, hè?
Ja, je bedoelt, je maakt het zelf uit wat je doet.
Ja.
Maar goed, enige tijd geleden heb jij aan dat programma meegewerkt van Sandra Remer bij de NCRV, Showmasters. Je hebt daar toen de eerste prijs gewonnen. En ja, hoe is dat? Barst er dan een hel los? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, je krijgt ontzettend veel fanmail als je dat bedoelt. Ik bedoel, maar de hel barst niet zozeer los binnen in mezelf of zo. Hè? Dat is nog precies hetzelfde als daarvoor.
Dat bedoelde ik, want jij was dat jongetje op die schommel die naar muziek luisterde. En dan ineens staan alle schijnwerpers op je gericht. Krijg je dan niet een soort schrikreactie?
Nou, ik ben wel blij dat het nu gebeurt. Ik ben nu al enige tunnels doorgegaan wat betreft mijn eigen innerlijk. Dus ik begrijp wel dat de meeste aandacht is die meer te maken heeft met de mensen die de aandacht geven dan mijn persoon die de aandacht ontvangt. Het spel is meer in de fantasie van de anderen. bij mij weet ik gewoon ja, wat waardevol en wat niet waardevol is. En zo.
Bedoel je dat het is wat zij in jou willen zien? Of?
Ja, precies. Ja. En het is soms leuk, soms niet leuk, maar het is meer voor de toeschouwer dan voor mij. Ik bedoel, ik weet voor mezelf wel wat, waar ik mee bezig ben en waar mijn remmingen liggen en waar mijn dode plekken zitten, waar ik nog gewoon doorheen moet op mijn eigen wijze.
Vertel daar eens iets over.
Hoe bedoel je?
Over die remmingen, over die dode plekken.
Nou, bijvoorbeeld een van de moeilijkste dingen in het leven vind ik toch wel dat ik me realiseer dat je vaak in een cirkel leeft. Dat je steeds dezelfde frustraties tegenkomt in je leven. En op een of andere manier begrijp ik dan dat ik dat zelf doe. He, dat je niet kan zeggen, zo zit het leven in elkaar, jongen. Zo gaat het, dan moet je hem accepteren. Dat vind ik ergens flauwekul.
Je wilt het leven niet de schuld geven, maar jezelf.
Nee, er is geen kwestie van schuld. Er is geen kwestie van schuld. Er is gewoon een kwestie van niet genoeg aandacht aan jezelf geven. He, de aandacht nodig hebben van de buitenwereld. En dat schiet niet op. De aandacht moet je aan jezelf geven. En dan ontdek je gewoon de manier waarop je altijd weer dezelfde problemen naar je toe trekt. Begrijp je wat ik bedoel?
Het is nog niet helemaal duidelijk. Probeer het nog eens iets duidelijker te vertellen.
Je moet dus niks. Hè? Mensen beginnen altijd, ik doe het ook. Je moet. Maar je moet dus alleen de trein halen, dat had ik al gezegd. Aandacht aan jezelf schenken. Niet zoeken naar aandacht voor jezelf. Of proberen afleiding te zoeken. Dat is oké, maar aandacht aan jezelf schenken betekent naar jezelf kijken. Ik kijk naar mezelf, ik observeer mezelf. Kijk hoe ik weer van de ene neurotische deuk in de andere terechtkom. Ik overdrijf het een beetje. Nou, als je dat dan een paar jaar gedaan hebt en je ziet dat je eigenlijk het grootste gedeelte van het leven zelf creëert. In je hoofd, in je gedachten. Nou, dan kan er soms ineens iets veranderen, weet je wel. Zoals je bijvoorbeeld denkt van ik neem een paraplu mee, want het gaat regenen. En het gaat helemaal niet regenen. Dat kan in je persoonlijke leven ook zo zijn. Van ik moet me beschermen ergens tegen, want ik ben zo gauw gekwetst. En je hoeft je helemaal nergens tegen te beschermen, want je wordt helemaal niet gekwetst. Want het is gewoon een heerlijk gevoel om te begrijpen dat, dat je het zelf in de hand hebt.
Ze zeggen wel eens, het leven ziet eruit. Het leven is een optelsom van de keuze die je hebt gemaakt in dat leven. Ben je het daarmee eens?
Ja, op het moment dat je dat ziet, is het dan wel voorbij. Op het moment dat je begrijpt dat je een optelsom bent van alle keuzes die je maakt, dan, als je dat goed begrijpt, tenminste ik, dan is dat voorbij. Die keuzes die zijn dan ook over. Je kan dan gewoon, zoals ik in een liedje heb geprobeerd te schrijven, weer opnieuw beginnen.
Welk liedje is dat?
Je kan gewoon opnieuw beginnen in het liedje.
Daar draaien we even een stukje van.
Je kan gewoon weer opnieuw beginnen. Eerst ga je langzaam dood van binnen. Misschien raak je ook wel buiten zinnen. Toch, wees maar niet bang. Je moet nu maar de sprong eens wagen. Stop dat eindeloze klagen. Ook al zijn er nog duizend vragen, het duurt nou niet meer lang. Doet er niet toe wat de anderen zeggen. Je hoeft het zo niet meer uit te leggen. Doet wel veel pijn, maar het is veel beter zo. Er komen voor jou weer nieuwe tijden, waarin je jezelf weer kan verblijden. En het leven krijg je dan zo.
Jij bent ook vaak opnieuw begonnen, hè? Tot 3 keer toe aan een studie, weer een nieuwe studie. Of tot 2 keer toe, moet ik zeggen. Zijn dat nieuwe beginnen geweest of is het een logisch gevolg van het ander?
Ja, in wat betreft studie is het wel het een logisch gevolg van het ander. Alhoewel, de keuze om kinderpsychologie te gaan doen, is dan weer iets heel nieuws. Maar ja, studie is ik noem het soms wel eens een noodzakelijk kwaad, hoor. Want om dat papiertje te halen moet je zoveel dingen doorworstelen waarvan je denkt, hé, moet dat nou? Of, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ja.
Een van de dingen wat er uit Showmasters is voortgekomen, is dat je een programma bent gaan presenteren voor de televisie. Hoe heette dat ook weer?
Ik kan het even niet uit mijn bek krijgen. Hoe heet het ook weer? Eerlijk zeggen heette dat.
Eerlijk zeggen, juist. Uit die opmerking maak ik op dat je wat moeite hebt om nog over dat onderwerp te praten? Of?
Nou, het was, voor mij was het, geloof ik het al een keer tegen je gezegd, een soort staatsexamen. Je kan vroeger, kon je gewoon normaal tentamen of examen doen. En als dat niet lukte, dan ging je staatsexamen doen. Het was veel zwaarder, moest je veel harder voor werken. Nou, dit was voor mij het staatsexamen wat betreft televisie. Zo wil ik het dus niet. Ik wil net zo goed als ik geen liedjes van anderen hoef te zingen. Of ik moest ze kiezen omdat ik ze prachtig vind. En ik heb zelf zoveel liedjes. Een schilder gaat ook geen schilderij van een ander naschilderen. Of hij moet daar alleen maar poen mee willen verdienen. Dus ik doe alleen maar dingen die ik zelf maak. Voor tv maak ik zelf programma's. Nou, dat gaat nu gebeuren bij de AVRO. Ik heb zelf een programma bedacht. Groot showprogramma. Dus voor iedereen. Maar het heeft wel een onderzoekend fundament. Ik onderzoek hoe er met talenten gesold werd en wordt vanaf 1970. Grootste talenten die prachtige liedjes hebben geschreven die nooit aan de beurt zijn geweest. Op duistere redenen werden deze in de prullenmand.
Zo van, heb jij ook een single gemaakt die nooit gedraaid is op de radio?
Ja, nou, zo zijn er wel zo'n, denk ik wel 1000 mensen in Nederland die. En die zal ik ook uitnodigen als publiek. Het publiek zijn dus, bestaat alleen maar uit mensen die singeltjes hebben gemaakt die nooit zijn gedraaid. Dus ik zie een heleboel oude bekenden weer terug.
Ja. Behoorde jij ook een tijd lang tot die categorie?
Ja. Ik heb in 1970, geloof ik, mijn eerste plaatje gemaakt. Toen 72, 74, 76. 79, alles is geflopt in mijn leven tot nu toe. Het heeft mij evenwel niet het gevoel gegeven dat ik een flop was. Maar de plaatjes wel. Je moet het relatief zien. En ik ga die plaatjes dan ook zingen in dat programma. Dus ik zing mijn eigen flops. En we nodigen grootse artiesten uit die hun flops komen zingen, hun eerste flops. En waarom dat zo gegaan is. Bla bla bla. Het wordt heel spannend. Het gaat heten de min top 10.
De min top 10. En dat ga je doen bij welke omroep?
Bij de AVRO.
Bij de AVRO. Hoezo nou de AVRO? Want je zat eerst bij de NCRV.
Nee, ik heb nooit bij de NCRV gezeten. Ik zat bij Joop van den Ende. Die heeft voor de NCRV het programma gemaakt.
TV10 zit er niet in?
TV10 is voor mij niet echt interessant, omdat ik meer een VPRO-man ben. Nou, die zit vol. En de AVRO moet de VPRO van de massa worden, hebben ze mij verteld. Dus dan voel ik me daar enigszins beter op mijn gemak. Het gaat mij niet alleen om mijn amusement, maar het gaat me ook van, het moet wel ergens overgaan.
Je krijgt het onderhand wel heel erg druk, hè, met al die dingen. Want sinds je dan die Showmasters hebt gewonnen, heb je dat televisieprogramma gedaan. Je gaat nu weer een ander televisieprogramma doen, misschien ook nog radio. Je bent druk met platen bezig. Hoe moet dat nou toch met het jongetje op de schommel verder?
Nou, dat valt reuze mee, hoor. Ik bedoel, ik zou een radioprogramma gaan doen. Daar zijn we over bezig in de AVRO. Dat is dus 2 uurtjes per week. En dan volgend jaar komt dat tv-programma. Nou, en voor de rest kan ik besteden aan schommelen en voor het raam zitten. Want dan moet ik gewoon dingen creatief verzinnen. Dus dat valt reuze mee.
Ben je nou iemand met een hoge productie? Schrijf je vaak een nieuw nummer of doe je daar heel lang over?
Het nummer Je bent alles bijvoorbeeld, waar het allemaal mee begonnen is, dat schreef ik op weg van Aalsmeer naar Leiden. Dus dat was in, hoe lang doe je daarover? Een half uur. En soms duurt het 2 weken of 3 weken. Je kan het niet forceren.
Op het moment is er een single van je uit, Amy, hè? Is Amy iemand die jij kent of hebt gekend? Of waar haal je die inspiratie vandaan voor zo'n liedje?
Nou, Amy is mijn zusje natuurlijk, hè? Dat...
Maar dus inderdaad geen fictief zusje?
Nee, ik heb 3 oudere zusjes en Amy is de middelste. En daar ben ik toen als jochie vreselijk verliefd op geworden. Zoals het liedje ook vertelt. Omdat ik haar naakt onder de douche zag. Nou, dat was in die tijd wat. Nu ziet de jeugd tegenwoordig alom overal naakt. En nog eens naakt. Maar in mijn gloriedagen was dat nog echt... noem je dat nou?
Een bijzondere gebeurtenis.
Dat kan je wel zeggen, ja. Ja.
Ik was amper 11, het ging gewoon vanzelf. Ik zag alleen maar meisjes in mijn dromen. Ik heb wat afgegluurd bij ons thuis en in de buurt. En ik ben er ook steeds door van school gestuurd. Ik zag jou onder de douche en raakte in een roes. Het was het allermooiste in mijn leven. Jij wist dat ik daar stond, beschaamd met open mond. Duurde maar heel even. Amy. Duizend keer schreef ik je naam, Amy. In mijn adem op het raam, Amy. Kon er met niemand over praten. Voelde me zo verlaten. Maandenlang sloop ik elke nacht. Heel voorzichtig bij je, in je kamer. En kijk naar je gezicht, je lieve ogen dicht. Soms dan werd het buiten alweer licht. Ik spijbelde van school en zonderde me af. Bracht de oude lui steeds in de zorgen. De reden dat was jij, lieve zus van mij. Hoe hield ik het verborgen? Oh Amy.
Als je een single maakt of een LP maakt, dan is het niet van we gaan de studio in, we nemen het op, het wordt uitgebracht en we gaan met de armen over elkaar zitten wachten tot de kassa gaat rinkelen. Daar zit een heel apparaat aan vast, hè? En daar heb je inmiddels ook mee kennis gemaakt met dat promotieapparaat. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik vind het soms heel erg moeilijk, hoor. Het is voor mij natuurlijk niet echt een definitieve broodwinning, zoals veel artiesten nu plaatjes maken en hopelijk hoog scoren, zodat ze veel optredens met hoge bedragen kunnen regelen en daar hun toekomst voor verzekeren. Dat ligt voor mij heel anders, want ik zie in de toekomst toch ook mijn werk als kinderpsycholoog en uiteindelijk een kinderprogramma wat educatief op tv, misschien wel wekelijks, dat is meer mijn richting. Dus ik vind het heel erg moeilijk om elke dag in de auto te zitten naar van de ene hoek van Nederland naar de andere hoek van Nederland om mijn plaatje te promoten. Dat kost me ontzettend veel energie. Ik ben een soort innerlijk conflict van dan, waar is dat voor nodig? Waarvoor moet ik dat per se voor mezelf? Ik moet het natuurlijk wel doen voor de platenmaatschappij die geld geïnvesteerd heeft, et cetera, et cetera. Maar ik weet wel dat het qua nervensysteem bij mij harder binnenkomt dan bij anderen. En ik moet daar een gemiddelde voor zien te vinden. Misschien moet ik alleen nog maar LP's maken of zo. Geen singeltjes meer. Ik
weet niet. Je ziet het absoluut niet zitten om als een Rob de Nijs of René Vroeger echt een bestaan te hebben waarbij je zoveel avonden per week of misschien ook nog wel middagen en soms ochtenden ergens een half uur optreden met orkestband verzorgt.
Nee.
Maar al die centen dan, Jan, die je ermee kunt verdienen, vind je dat niet zonde?
Nou, die blijven dan in de zak van al die mensen gewoon. En misschien doen ze daar eens leuke dingen mee. Nee.
Want dat is natuurlijk toch, laten we eerlijk zijn, wat veel mensen denken als ze horen van... Nou, Jan ten Hopen, die wint dan zo'n wedstrijd. Die komt in de belangstelling, mag platen maken. Zo, die zal wel wat gaan verdienen. Hoe sta je daar tegenover geld verdienen? Vind je dat erg belangrijk? Of ik merk uit je houding dat het niet alleen zaligmakend is voor je.
Ik kan het niet eens. Ik kan het niet. Ik zou volgens een heleboel mensen al gedaan moeten hebben. Maar blijkbaar kan ik het niet. Omdat de noodzaken... Ja, ik bedoel, ik heb eigenlijk nu net zo weinig als vorig jaar. Toen ik nog zeer onbekend was.
Maar er komt wel wat meer binnen, mag ik aannemen.
Ja, maar in feite is het niet zo dat het geld verdienen op zich... Daar begrijp ik helemaal niets van. Ik begrijp niet dat mensen zich daar hun hele leven mee bezig kunnen houden. Dat de laatste prikkel is om dingen te doen. Kijk, noodzakelijk heb je natuurlijk gewoon geld nodig. En er zijn zoveel mensen die daar werkelijk problemen mee hebben omdat ze het niet hebben. Maar er zijn zoveel mensen ook die het wel hebben en daar ook problemen mee hebben. Dus ik begrijp het allemaal niet. Ik hoop gewoon eigenlijk, net als iedereen, 2 keer de loterij te winnen. Dus voor mijn hele leven geen problemen met geld meer te hebben. Zodat ik gewoon alles kan doen wat ik nu ook doe, zonder te denken dat ik geld moet verdienen en zo. Ik vind het zo'n vreemd geld. Geld. Ben ik weinig liefde, meer geweld.
Er is op dit moment een cassette, cd, lp van jou te koop. Hoe heet die?
Eerlijk zeggen heet die.
Ja. En daar is op dit moment dan de single Amy uitgehaald. Komen daar nog andere singles uit?
Ik geloof dat dit de laatste is, maar ik geloof dat we nog een tv-special aan het voorbereiden zijn. Die in oktober, november of zo voor de televisie komt. Het is meer interessanter dat de mensen de hele lp kopen dan een single. Ik geloof dat je daar meer, tenminste wat ik gehoord heb van de honderden brieven, het heeft heel veel mensen erg veel plezier gedaan. Dus mij ook.
Het is een plaat die nu al goed verkocht wordt, of weet je dat niet precies?
Ja. Er zijn al zo ruim 25.000 cd's de deur uit nu. Dus ik heb niet klaar.
Dat is heel mooi. Zeg, je vertelde eerder in het gesprek van... Ik wil me later met kinderpsychologie gaan bezighouden. Denk je dat wanneer je daarmee bezig bent... er toch nog wel ruimte zal zijn om dat te combineren... met wat werk voor televisie of radio of muziek?
Ja. Ik wil een kinderprogramma Jantje Lacht, Jantje Huilt gaan brengen. Dat heeft de AVRO gehoord, maar die heeft daar op het moment geen plek voor. Dus we hebben dat... Omdat ik het andere programma ook heb genoemd, hebben we uitgesteld. En we zien volgend jaar wel bij welke club dat gaat gebeuren. Maar daarin is een beetje educatief, probeer ik veel dingen met kinderen te doen, veel dingen te laten zien. Hoeft niet alleen maar leuk te zijn. Er komt bijvoorbeeld in het Jantje Lacht, Jantje Huilt programma een stukje voor. Het heet De Pijn en de Geinbank. Zit ik op een bank en dan hebben we het over wat iemand voor pijn heeft gehad de afgelopen week. En dat beelden we uit. Of wat hij dan voor gein heeft gehad en dat beelden we ook uit. Begrijp je? Dus niet alleen amusement, maar ook een beetje innerlijke onderzoekingstochtjes met kinderen. Dat. Nou, als dat volgend jaar gaat starten, dan combineer ik dat gewoon met het... In het dagelijks leven, in de praktijk, een paar dagen in de week, wat begeleidingen en wat onderzoekingen en wat gesprekjes.
Je bent erg geïnteresseerd in kinderen. Heb je zelf kinderen?
Nee, 20 jaar geleden schreef ik mijn eerste liedje, dat heette Ik wou dat ik een kind had, maar ik heb de goede moeder nog niet gevonden. Nee.
Dan wens ik je daar in ieder geval veel succes mee, Jan, met het vinden van de goede moeder. En overigens ook wens ik je veel succes met je al wel bestaande kinderen in de vorm van al je creatieve uitingen. Ik stel voor dat je tot besluit van dit gesprek, we hebben al een paar nummers laten horen van je cd, lp en cassette. eerlijk zeggen. Dat je tot besluit nog één liedje aankondigt dat we nog niet gedraaid hebben. En wat je leuk vindt om tot besluit te laten horen. Welk liedje wordt het?
Je bedoelt... van mijn cd moet ik... welk liedje ik daar...
Nou, we hebben Amy gedraaid en eerlijk zeggen.
Nou, ik denk dat het leukste is om te eindigen dan met Het is te hopen. Of niet? Misschien. Oké?
Het is te hopen.
Oké.
Soms weet ik niet meer wie ik ben. Toch zijn er mensen die ik ken. Die zeggen, hey, daar heb je hem. Alsof ik nog steeds dezelfde ben. Van je weet wel net als toen. Dus ja, wat kan ik anders doen? Dan doe ik maar weer net alsof. Maar binnenin me hoor ik plof. En lachend lig ik dood te gaan. Maar wat gaat dat die ander aan? Als je maar open staat en zo krijg je het leven niet cadeau. Dus geef mij nog maar wat wijn. Het leven kan niet mooier zijn. Maar of het ooit goed af zal lopen. Ik zeg maar zo, het is te hopen. Ach, iedereen heeft toch gelijk, wat de ander zegt is maar gezeik. We hebben allemaal genoeg verdriet, meer gun je toch die ander niet. Al is het nog zo'n stuk secreet, er is zoveel dat je niet weet. Want hoe kan jij weten wie ik ben, als ik mezelf nauwelijks ken? Je zegt zo gauw, dat doe je fout, en dat ik niet echt van je houd. Als je me huilend dan weer kust, denk ik alleen, laat me met rust. Dus geef mij nog maar wat wijn, het leven kan niet mooier zijn. Maar of het ooit goed af zal lopen, ik zeg maar zo, het is te hopen.
Het is te hopen, geschreven en gezongen door Jan ten Hope, die in de zomer van 1989 bij me thuis langskwam voor een gesprek. Met de single Je bent alles bereikte hij in datzelfde jaar de 16e plaats in de Nederlandse top 40. En het album Eerlijk Zeggen werd goud. Zijn laatste cd-album, dat heette Warme Armen, verscheen in 1997. In 2012 werd Jan ten Hope getroffen door een herseninfarct. Voor zover bekend heeft hij sindsdien niet meer opgetreden. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende aflevering van Interviews uit de jaren 80.